Hallo, ik ben Noah. Welkom bij podcast van 9R3. Vandaag zal ik dit boek samenvatten en bespreken. The Smartest Guys in the Room van Bethany McLean en Peter Elkin is een onderzoeksboek over de opkomst en ondergang van Enron, ooit een van de bekendste energiebedrijven van de Verenigde Staten. Het boek laat zien hoe een agressieve bedrijfscultuur, een obsessie met groei en ingewikkelde maar misleidende financiële constructies samen konden uitmonden in een van de grootste faillissementen uit de Amerikaanse geschiedenis. Het is geen luchtige bedrijfsgeschiedenis, maar een diepgravende reconstructie van macht, zelfbedrog en fraude. De auteurs baseren zich op veel interviews en interne documenten, waardoor het verhaal niet alleen het publieksschandaal beschrijft, maar ook laat zien hoe signalen van problemen lang genegeerd konden worden. Daarmee is het boek vooral bedoeld voor lezers die willen begrijpen hoe een ogenschijnlijk succesvol bedrijf zichzelf van binnenuit kan ondermijnen. Ik zal je de belangrijkste inzichten uit dit boek geven. Ten eerste, hoe Enron van beurslieveling veranderde in een kaartenhuis. Het boek begint bij de spectaculaire opkomst van Enron als voorbeeld van moderne Amerikaanse ondernemingslust. Het bedrijf presenteerde zich als innovatief, dominant en voortdurend winstgevend, en dat beeld werd breed geloofd door beleggers, analisten en media. McLean en Elkin laten zien dat deze reputatie niet alleen op echte prestaties rustte, maar ook op slim imago-management en een cultuur waarin succes belangrijker werd dan de onderliggende werkelijkheid. Dat maakt de opkomst van Enron zo interessant. Want het was niet zomaar een groeiverhaal, maar een voorbeeld van hoe een markt kan worden verleid door verhalen over visie en vooruitgang. Het boek toont stap voor stap hoe die glanzende buitenkant steeds verder losraakte van de financiële realiteit. Daardoor wordt duidelijk dat een bedrijf niet alleen kan mislukken door slechte cijfers, maar ook door een systeem waarin vrijwel iedereen wil geloven in het succesverhaal, totdat het te laat is. Ten tweede, de rol van boekhouding, constructies en bewust verhulde schulden. Een van de kernonderwerpen van het boek is de manier waarop Enron zijn werkelijke financiële toestand maskeerde. De auteurs leggen uit hoe complexe transacties, speciale entiteiten en slimme boekhoudkundige trucs werden gebruikt om verliezen buiten beeld te houden en resultaten mooier voor te stellen dan ze waren. Daardoor leek het bedrijf gezonder dan het in werkelijkheid was. Het boek maakt duidelijk dat fraude hier niet alleen bestond uit één fout of één leugen, maar uit een hele architectuur van misleiding. Dat is belangrijk, omdat het laat zien hoe gevaarlijk het wordt wanneer financiële taal te ingewikkeld wordt voor buitenstaanders en wanneer controlemechanismen te zwak zijn of bewust worden omzeild. Voor lezers is dit een les in hoe boekhouding niet alleen een administratief middel is, maar ook een machtig instrument om vertrouwen te sturen. Het boek laat goed zien dat fraude vaak niet onmiddellijk zichtbaar is, juist omdat ze zich verschuilt achter professionaliteit en technische complexiteit. Ten derde, een bedrijfscultuur waarin bravoure belangrijker werd dan integriteit. Het boek onderzoekt niet alleen de cijfers, maar vooral de mensen en de cultuur binnen Enron. De sfeer aan de top werd gekenmerkt door competitiedruk, status, arrogantie en de drang om altijd te winnen. In zo'n omgeving werden scherpe ethische grenzen ze steeds verder opgerekt. McLean en Elkin beschrijven hoe werknemers werden beoordeeld op prestaties, deals en zichtbare successen, terwijl twijfel en voorzichtigheid zwakte kondelijken. Daardoor ontstond een cultuur waarin risiconemen werd beloond en kritische vragen juist werden ontmoedigd. Dat is een van de sterkste inzichten van het boek, omdat het laat zien dat grote zakelijke rampen vaak niet ontstaan door één kwaadaardige beslissing, maar door een organisatieklimaat waarin verkeerd gedrag normaal wordt. Het boek maakt ook duidelijk dat talent en ambitie op zichzelf niet genoeg zijn. Zonder integriteit en interne tegenspraak kan een ogenschijnlijk briljante organisatie veranderen in een systeem dat vooral zichzelf beschermt en de werkelijkheid steeds verder verdraait. Ten vierde, waarom Wall Street, accountants en toezichthouders het te lang lieten gebeuren. Een belangrijk analytisch punt in het boek is dat Enron niet alleen intern ontspoorde, maar ook extern jarenlang serieus werd genomen. Beleggers, financiële analisten, accountants en andere toezichthouders hadden genoeg redenen om kritischer te kijken, maar vaak gebeurde dat niet of niet hard genoeg. Het boek beschrijft hoe de geloofwaardigheid van Enron werd versterkt doordat zoveel partijen baat hadden bij het instand houden van het succesbeeld. Dat maakt de affaire groter dan alleen een bedrijfsfraude. Het laat zien hoe een heel ecosysteem kan falen wanneer iedereen afhankelijk wordt van dezelfde optimistische aannames. Vooral de rol van Arthur Andersen maakt duidelijk hoe ernstig belangenverstrengeling kan worden wanneer controleurs te dicht op hun klant komen te staan. Voor lezers is dit waardevol, omdat het niet alleen gaat over Enron zelf, maar over de bredere kwetsbaarheid van markten, waarin vertrouwen vaak sneller groeit dan gezond wantrouwen. Tot slot, de bredere les over vertrouwen. Marktethiek en zakelijke verantwoordelijkheid. Het boek overstijgt het specifieke Enron-verhaal doordat het een bredere vraag stelt over moderne kapitalistische cultuur. Hoe kan een bedrijf jarenlang als voorbeeld van innovatie worden gevierd, terwijl de basis onder dat succes steeds verder afbrokkelt? McLean en Elkind laten zien dat het antwoord ligt in een combinatie van hebzucht, groepsdenken, zwakke controle en een beloningssysteem dat korte termijn resultaten boven duurzame verantwoordelijkheid zet. Die analyse maakt het boek relevant voor iedereen die zich bezighoudt met ondernemen, investeren of toezicht houden. Het is ook een nuttige waarschuwing voor lezers in Nederland en België, waar vergelijkbare vragen spelen rond transparantie, bestuurscultuur en het vertrouwen in grote organisaties. De kracht van het boek zit erin dat het niet eindigt bij verontwaardiging, maar laat zien hoe belangrijk gezonde scepsis is. Het maakt duidelijk dat zakelijke reputatie fragiel is wanneer die niet wordt gedragen door echte inhoud. Eerlijk bestuur en controle die onafhankelijk genoeg blijft om ongemakkelijke vragen te stellen. Concluderend, The Smartest Guys in the Room is vooral geschikt voor lezers die willen begrijpen hoe grote bedrijfsfraude in de praktijk ontstaat en waarom slimme mensen toch enorme fouten kunnen maken. Dat maakt het boek relevant voor bestuurders, beleggers, studenten bedrijfskunde, journalisten en iedereen die geïnteresseerd is in corporate governance en financiële ethiek. Het biedt niet alleen een reconstructie van een beruchte Amerikaanse schandalen, maar ook een helder inzicht in de mechanismen achter groepsdruk, zelfbedrog en belangenverstrengeling. In vergelijking met veel andere boeken over bedrijfsfraude onderscheidt dit werk zich door de combinatie van onderzoeksjournalistiek, gedetailleerde documentatie en een scherp oog voor cultuur en gedrag. Het gaat dus niet alleen over cijfers of juridische gevolgen, maar over de manier waarop een hele organisatie zichzelf kan gaan geloven. Juist daardoor blijft het boek waardevol. Het geeft lezers niet alleen informatie over Enron, maar ook een blijvende waarschuwing voor elke omgeving waarin uiterlijk succes belangrijker wordt dan transparantie, verantwoordelijkheid en waarheidsgetrouw handelen. Als je ons wilt steunen, Bethany McLean, kun je het boek kopen via de Amazon-link die ik in de beschrijving van de podcast heb geplaatst. Laat me na het lezen weten wat je ervan vond en deel je gedachten. Tot de volgende keer.